Ik kom er stilaan weer bovenop, dankzij de raad van mijn dokter. Ik moet me mijden van al te zwaar werk en al te licht bier. En soms moet ik ook eens een lichte ontspanning hebben. Deze ontspanning bestaat er nu in af en toe een aloude en rustige boerenherberg te betreden waar gekaard wordt en vogelpik gespeeld. En waar men bovendien het leven, de ziekten en de dood der dorpsgenoten bespreekt. Een steeds boeiend en opwekkend onderwerp, als ik het zeggen mag. Vorige maandag was het de allereerste keer dat ik deze herberg betrad. 50 jaar geleden bestond zij ook al, maar toen droeg ze de naam van Afspanning. De lindebomen uit die tijd staan er nog steeds, maar de plaats waar zich de drinkbak voor de paarden bevond, is nu enigszins gewijzigd tot parkeerplaats voor auto's. De rest is hetzelfde gebleven. Ik geloof zelfs dat er nog pinten uit die tijd zijn, die ondertussen nog niet omgespoeld werden. Bij mijn betreden van de gelagzaal ontstond onder de andere verbruikers een lichte deining, zoals ook gebeurt als een vreemde kikker in een stille watervlak een duikje komt nemen. Hier en daar bloeide zelfs een lachje op. Ja, ja, het is hij, hoorde ik. Zoiets maakt me altijd zenuwachtig. Het is niet van aard om me er weer bovenop te helpen, vooral omdat ik dan steeds van die onmogelijke vergissingen bega, als aller blikken op mij zijn gericht. Met deze blikken in de rug ontdeed ik me van de overjas en ging die aan de haak hangen. En meteen begon het al. De jas bleef niet hangen, maar zakte aan mijn voeten neer in de herbergvloer. Er begon gegichel te bloeien, alsof ik weer iets heel grappigs had bewerkstelligd. Ik kraapte de overjas uit de vloer op, hing ze voor de tweede maal aan de haak en zag ze voor de tweede maal op de grond terechtkomen. Het gegichel werd nu luider lachen. Ze vonden het blijkbaar een goede stunt. Ik vond ook wat, en namelijk dat het lusje aan de overjas was losgekomen. Het zat maar aan één kant meer vast en was dus in feite geen lusje meer. Ik gooide de jas dan maar over een stoelleun en ging zelf op die stoel plaatsnemen. Men bleef me maar verder aankijken, alsof men me nog meer domheden van me verwachtte. Bijvoorbeeld me naast die stoel te zetten en met een plof op de vloer te neerkomen. Toen kwam het dienstertje. Echter niet om een verzoek te aanhoren, doch om zelf met een verzoek uit te pakken. Ze schoof een nog ongebruikt bierkaartje in mijn richting en zei: we verzamelen de aantekeningen van alle beroemdheden die hier binnenkomen. Ik tekende het bierkaartje, maar terwijl ze er zijn vlugge blik op wierp, begon haar gezichtje te betrekken. Ze voelde zich zichtbaar belogen en bedrogen. Nee, dat is niet mooi, zei ze. Je moet met je ware naam tekenen. En omdat ik haar iets wat dom aanstaarde, gooide ze er meteen achter: we weten dat ge de Sander zijt uit de schipper naast Mathilde. Ik heb het thuis niet durven vertellen, want ik weet dat ze me in het vervolg nog alleen als de Sander zullen aanspreken. En dat is het laatste wat ik in het leven heb verwacht. Ik hoorde gisteren nog een verhaaltje dat me eerst wel wat ver gezocht leek, maar me achteraf toch stof tot nadenken gaf. Want op de keper beschouwd, dacht ik, zou ik zelf zoiets kunnen beleven. Doch ik vertel het eerst en vooral, we kunnen er achteraf nog eens over nakaarten. Het gaat over een man die met zijn wagentje diep in de nacht over een heel verlaten weg hobbelt. Hoe weet u dat gaat, hobbelen? Hobbelen maar en in de lichtstraal van de koplampen naar de weg kijken en ondertussen ook wel wat piekeren over allerlei. Dan voelt de man dat er iets aan zijn wagentje scheelt. Het wil steeds naar links uit, alhoewel hij toch al aan moeite doet om het naar rechts te houden. En ondertussen ook hoort hij ook een verdacht geluid. Hots, bots, hots, bots. Dat zal iets met de band zijn, denkt hij. Hij stapt uit en gaat kijken en er is inderdaad iets met de band, die is zo plat als wat. Misschien in een nagel of zo gereden. In elk geval, het enige wat hem te doen staat, is het reservewiel in de plaats van het wiel met een lekke band te brengen. En dat wil hij dan ook doen. Maar wat hij ook zoekt, hij vindt de kruk niet om het wagentje op te tillen. Ze ligt niet in de koffer, ze ligt niet achteraan in de rommelbak en ze ligt ook niet ook onder zijn voeten. Nee, ze ligt nergens, want hij denkt er meteen aan dat hij zelfs niet eens een kruk heeft. Dat is vanzelfsprekend een nadeel, vooral op een ogenblik dat men zo'n kruk brood nodig heeft. Het enige wat hem te doen staat, is op zoek te gaan naar een garage en daar een kruk te kopen. Ja, dit lijkt hem het beste. En dus begeeft hij zich op weg, te voet, door nacht en kou en duisternis. Ondertussen piekert hij voort, zoals hij ook in zijn wagentje zat te piekeren. Maar een nieuwe, kwellende gedachte komt zich hieraan toevoegen. Wat gaat zo'n kruk wel kosten? Zo stapt en stapt hij en denkt hij, die garagist gaat er natuurlijk van profiteren. En hij gaat denken, aha, een die geen kruk heeft, die ga ik eens lekker doen betalen. Hij kan makkelijk 500 frank vragen, dankt de man, al stappend door de duisternis en de kou. En ik moet hem dan bovendien ook nog uit bed halen, dat gaat hem kregelig maken. Hij zal er dubbel en dik van profiteren. Hij kan van gemakkelijk 1000 frank vragen. Dit denkbeeld wint de man steeds meer en meer op. Verbitterd heeft hij het in zichzelf over garagisten die alleen maar blij zijn als iemand zijn wagentje stuk rijdt. En die humeurig uit hun warme bed komen en dan hun oude rommel op zoek gaan naar een slechte kruk die geen cent meer waard is. Hij kan er gemakkelijk 1500 frank voor vragen. Ja, en dan komt onze man eindelijk aan een garage waar alles potdicht gesloten is en hij de garagist uit bed moet halen. En waar tenslotte boven ook een raam open gaat en iemand naar buiten komt kijken. En woedend kijkt onze man naar dat raam op en schreeuwt hij, ik moet uw kruk niet hebben. In de bittere kou stond ik vrijwel heel alleen op de tram te wachten. Over het lege plein scheerde een Siberische wind die als een mes aan mijn geraamte schraapte. Uiteindelijk zag ik de tram komen aanrijden, alle ruiten versierd met ijsbloemen. Het leek er echter meteen op of weer D-dag was aangebroken en de invasie begon. Vanuit alle hoeken en gaten, van onder overkappingen en uit portieken kwam een bandeloze horde aanhollen en zich op de tram gooien. Ik ging in deze storm ten onder. Zeker ogenblik werd ik naar de diepte gesleurd en vreesde ik onder de tram te geraken in plaats van er binnenin. Maar de vloedgolf joeg me weer opwaarts en samen met een om zich heen graaiend buitenmens spoelde ik het platform op. Nieuw aanrollende stootroepen gooiden ons tegen de andere buitenwand aan, astrakaanmutsen gingen verloren en wild werd er rondgeschopt op valiezen en koffers. Een dame ging in deze massa heftig tekeer en toen iemand haar opkomende hysterie de kop wou indrukken met rustig te zeggen, kalm nu dametje, u bent er nu toch op, antwoordde ze haar snikkend, ik moet er niet op, ik wou eraf, maar ze joegen me weer naar binnen. Hier en daar weer klonk harteloos gelach, maar het werd onderbroken door een angstige stem van het buitenmens dat schreeuwde, Nicole, waar ben je? En toen hierop geen ego viel waar te nemen, ging zij warempel aan het huilen. Nicole, en je weet het, ik heb geen geld bij me. Nu, dat vond de anderen wel een akelige situatie, zodat men van alle kanten begon te schreeuwen, Nicole, Nicole. Een schraal stemmetje antwoordde uiteindelijk, ik hang hier moe, aan de buitenkant. We konden haar niet zien, Nicole, maar aan haar vervroren stemmetje konden we wel afleiden dat ze op de buitentree vasthing, aan de ijzeren stang. Val er niet af, riep moe van binnen. Wat blief, hoorden we aan de buitenkant. En iemand die tussenin stond, begon voor tol te spelen. Er niet afvallen, zei, want je moe kan haar rit niet betalen. Opnieuw brak het lachen los. En net toen ik achter de rug een stilte oorde intreden, zei ergens een stem onderaan, heel stil, heel beleefd. Meneer, mag ik mijn sigaretje buiten gooien? De grapjas van daarnet vond hier ook nog op wat. Ja, gauw, zei, als het maar een sigaretje is, we hebben toch wat meer ruimte. Toen was er de tik op het glas van de binnendeur en verscheen de man met de pet en de leren tas vol geld. Voor u, meneer, zei hij, meteen tot het dichtstbije slachtoffer. Nou, als het kan, voor mij een eten kop koffie, zei die. Hij kon er niet om lachen, de ontvanger. Zijn neus was blauw en zijn handen zwart vervroren. Geen grapjes, alstublieft, zei hij. Het is er te koud voor. Nu denk maar gewoon dat ik La Fontaine ben, want ik ga een paar fabeltjes opdissen als het mag, die ik ook ergens elders heb gehoord, en dan nog fabeltjes met een moraal, zoals het hoort. Want fabeltjes bestaan om de moraal. Meer zelfs, ik zou zeggen, geen moraal, geen fabeltjes. Hier gaat aan het eerste. Het musje en de paardenvijg. Op zekere dag zegt pa Mus tot de jongen in het nest, nu wordt nu kopje stilaan te dik, niet meer over de rand van het nest kijken, want dan plof je naar beneden en gaat de grote kat je te pakken krijgen. Dit gezegd hebben, vliegt pa Mus weg naar het dagelijkse werk. De oudste in het nest denkt echter, ik zou die grote kat toch wel eens willen zien. Die zal niet zo gevaarlijk zijn als men zegt. Ze buist zich over de rand van het nest heen. En jawel, daar ploft ze naar beneden, op straat. Tjip, 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 tjip. En daar komt ook al de grote kat aan. Goeie raad is nu duur en het musje ontdekt nog op het laatste nippertje een paardenvijg. En het kruipt daar tot over de oren in. Het krap zei ze nog wat verspreide resten over zijn kopje heen, om toch maar ongezien te blijven. Maar onervaren als het is, blijft het ook nog daar tjip, 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 tjipen. En de kat kijkt rond en denkt, als ik me niet vergis, zit ze daar in de paardenvijg. Met haar poot slaat ze de vesting open, haalt de verstekeling naar buiten en kaapt ze naar binnen. En nu komt het mooiste, zoals ik zei, de moraal. En deze is, als je tot over uw oren in de dingen zit, je weet wel, dan moet je zwijgen. Wel, als u deze niet mooi hebt gevonden, dan moet u niet verder meer horen, want de rest is navenant. Die heet de staart en de Cadillac. Hier gaat ze. Zekere keer zijn de vos en het konijn op zwier, en laat in de avond, dat is, vroeg in de morgen, keren ze huiswaarts. Het konijn is echter zo zat als een patat en de vos zegt, het geeft niet, zet u op mijn staart en ik breng u huiswaarts. Dat lukt best. En de week erop volgend zijn ze weer op hun lappen, maar nu is de vos crimineel zat. En het konijn zegt, goed, zet u op mijn staart en ik breng u huiswaarts. Helaas, dat lukt deze keer niet, want het konijn heeft geen staart de moeite waard om te vernoemen. Zo gauw het begint te rennen, valt de vos dan ook in de grond. Ze beproeven het nog eens en nog eens, vergeef ze moeite. En dan zegt het konijn, ik weet wel beter, ik haal mijn Cadillac. Wel, ook hier kunt u allerlei aan vastknopen, dat wat met een moraal heeft te maken. Maar het mooiste lijkt me toch dit, als je niet beschikt over wat elk fatsoenlijk man moet hebben, dan moet je een Cadillac hebben. Ze zijn een beetje ondeugend, deze fabels, dat is waar. Maar ze zijn waar, en dat is tenslotte het voornaamste. Ze voelde zich niet al te best, tante Co. Haar zenuwen, die haar steeds erger parten begon te spelen. Ze had dat wel meer, maar het bleef dan meestal bij een beverig gevoel en iets dat daar op de lever lag en ze niet van het hart kon krijgen. Nu was het echter een crisis, de tranen sprongen haar zomaar in de ogen, ook als ze geen uien aan het schoonmaken was. De pilletjes hielpen niet meer en uiteindelijk zei de dokter, je moet er eens uit. Het is nu net wintersport in Chamou en andere niksen. Ga daar eens een been breken. Dan heb je wat anders om je zorgen over te maken. Zo haalde tante Co en haar echtgenoot het appeltje tegen de dorst tevoorschijn. En ze betaalden hiermee de nachttrein die hen naar besneeuwde hellingen moest brengen, waar men met kabelspoor opgaat en met ski weer naar beneden komt. Het dochtertje van tante Co bleef alleen achter. Tot daar had de dokter helaas niet gezegd dat ze er eens voor haar zenuwen uit moest. En bovendien was ze als dactylo bij een baas die nooit eens zei, je kunt mijn brieven naar Chamonica meenemen en ze daar tikken. Nee, ze bleef de brieven tikken in haar gewone werkkokje, bleef er onder de middag haar broodjes eten en begaf zich in de avond naar een verlaten woning waar ze eerst de kachel at op de porn en daarna haar soepje te koken. Na een paar dagen vond ze ook een brief van moe en pa. Ze verrichtte eerst oververmelde bezigheden om er daarna rustig te kunnen bijzitten. Het was pa die schreef. In enthousiaste bewoordingen had hij het over het landschap en de sneeuw, de witte bergtoppen en de gezelligheid van het hotelletje. En heerlijk vond hij het ook hoe lekker ze daar bediend werden. Om 8 uur hadden we een gezamenlijk maal. Het was hertensoep en daarna wienerschnitzel met warme worstjes. We namen een fles mee naar boven en hebben daar lang over nagepraat over het mooie dat we in de loop van de dag hadden meegemaakt. Daar zat het dochtertje van tante Co van te genieten. Fijn, zei ze. Nu gaat Moe er helemaal bovenop komen. Toen las ze verder, want er was nog een postscriptum van Moe zelf. Een postscriptum dat er ernstig was bijgekrabbeld, zonder het pa nog te laten lezen. Om daarna de omslag dicht te likken en in een besneeuwde bus te gooien. Postscriptum? Het is allemaal niet waar. We zitten hier in ons eentje op die ongezellige hotelkamer en ik heb wat gehuild. Nu uil ik thuis ook wel, maar het is veel prettiger het daar te mogen doen dan in de vreemde. Je moe, die nooit meer naar dat geleuter van die dokters luisteren gaat. Nu heb ik een heel mooi verhaaltje voor u, een sprookje dan nog. En zelfs als u het sprookje niet van houdt, je moet het dan toch maar helemaal beluisteren, want het slot ervan is iets heel onverwacht dat je nog nooit in een sprookje hebt meegemaakt. Het gaat over een zeer arme straatmuzikant die aan de uitstalling van een muziekhandel naar binnen kijkt en daar een heel mooie viool ziet liggen. En hij denkt, moest ik die viool hebben, dan zou ik heerlijke muziek kunnen maken en daar bovendien nog heerlijker veel geld mee verdienen. Maar ja, die viool is een echte Stradivaar en er hangt ook een echte Stradivaarprijs aan vast, 60.000 frank, als je het iemand vraagt. Nu blijft onze arme straatmuzikant nog nooit 60.000 frank bij elkaar te hebben gezien. Als hij alle zakken van zijn schamele jasje zou nakijken, dan zou hij misschien op en al 60 centimen bij elkaar vinden. Hij blijft echter maar staren, met verlangen in de ogen. En vrij onverwacht hoort hij een stem. Een diepe, fluisterende stem, die God weet waar vandaan komt. Ga naar het station, zegt die stem. Hij kijkt ontsteld om zich heen, de arme straatmuzikant. Maar er is niemand te zien in de straat. Er loopt zelfs geen kat. Toch is de diepe, fluisterende stem daar terug en die zegt nog met meer aandrang, ga naar het station. Nu ja, denkt onze arme straatmuzikant, ik heb toch niets om handen, Ik kan maar best eens tot aan een station lopen. En kijk, op weg erheen schopt hij tegen een portefeuille aan. En daar blijkt 5.000 frank in te zitten. Het is natuurlijk nog niet voldoende om maar de Stradivar mee te kopen. Maar terwijl hij de 5 briefjes natelt, hoort hij weer diezelfde diepe, fluisterende stem. En die zegt nu, ga nu naar de paardenkoersen. Waarom zou ik niet, denkt de straatmuzikant. En dus wandelt hij ook maar naar de paardenkoersen toe. En daar zegt steeds diezelfde diepe, fluisterende stem. Zet nu uw 5.000 frank op King Lear. Hij aarzelt. Want je gooit niet zomaar 5.000 pop weg als je die zojuist eerlijk hebt gevonden. Maar de diepe, fluisterende stem zegt, gauw nu, haast u. En dan komt King Lear de eerste aan en wint hij 60.000 frank. Ja, echt, de hele fantastische som wordt hem zomaar in de handen geduwd. En dan zegt dezelfde diepe, fluisterende stem, ga nu maar gauw je Stradivar kopen. U zegt, dat laat hij zich in 2 maal bevelen. Hij gauw naar die muziekhandel toe, waar hij de 60.000 frank met het gebaar van een petroleumkoning op de toonbank gooit en zegt, geef mij die Stradivar. En dan komt hij met de viool in handen op straat, maar met de sneeuw die er ligt. Wat voor een weer blijft dat toch? Glijdt hij uit en slaat hij met een viool een smak tegen de straatsteen aan. Plets, krak, boem. En de viool is op stuk als wat. En dan zegt die diepe, fluisterende stem, dat spijt ik. Een paar jaar geleden brachten we toevallig bezoek aan het huis voor ouden van dagen. Iets dat ze vroeger het oud mannekeshuis noemden. En omdat er alles veranderd en vernield was, stond een oud orgel in een stoffige hoek geschoven. Mijn vrouw vroeg voor de grap of ze het mocht meenemen naar huis. En wat antwoordde men? Een goede maar, zeiden ze, we zullen het zelf naar uw huis brengen. Daar kreeg het dan een mooi plaatsje in de hoek van mijn werkkamer. Och, veel werd er niet op gespeeld, want ik ken geen nootmuziek en mijn vrouw, die in haar publiciteitsjaren wat piano hoorde spelen, probeerde er eens af en toe regendroppen die aan hun venster kloppen uit te krijgen. En onlangs ontdekte mijn kleinzoon David dit ding waaruit hij geluiden kon tevoorschijn toveren. Hij sloeg dan een paar ogen schrille toon tevoorschijn en zei, hoort ge, er zit een jankende kat schrille tonen aan te brengen. Of hij sloeg een ogen brommende toon aan en dat bleek dan een beer te zijn. Soms sloeg hij voortdurend een ogen en een lage toon naar elkaar. Tiu, 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 tiu. En dat bleek dan de 900 te zijn die voorbij reed. Meer is er nooit uit het orgel gehaald. Maar vorige week is Louis de Meester op bezoek geweest in onze grote en bekende componisten en ging die zich op de kruk bij het orgel neerzetten. Misschien is hij u iets minder bekend, maar toen we eens toevallig allebei samen de radio binnenkwamen, zei men, dag Louis, tot mij, en dag Louis de Meester, tot hem. Waarop ik met wat bittere humor antwoordde, ik hoor het al, hij is de meester, en ik niet. Maar nu zat hij dus op de kruk bij het orgel, probeerde hij een paar toetsen en een paar knoppen en begon te spelen. Geen regendroppen die aan uw venster kloppen, zoals mijn vrouw, of geen tio, 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 zoals de 900 van David, mijn kleinzoon. maar echte muziek. Zo mooi dat het gesprek der anderen stokte. Men vergat aan zijn druppelke te drinken en alleen maar geboeid, ontroerd, luisterde. Zelf hou ik niet zoveel van muziek. Dat heb ik met mijn grootmoeder gemeen, die in haar laatste levensdagen nog de opkomst van de radio meemaakte en dan wrevelig zei, zet in een radio stil. Maar met Louis de Meester zoveel moois aan dat orgel te horen ontlokken, dacht ik, ik wou dat ik zoiets in mijn vingeren had. Ik zou elke dag bij het orgel gaan neerzitten en een uur of zo spelen. Maar ja, je kunt het niet al hebben, nietwaar. Daarbij, de een eet de meester en de andere boontje. Terwijl ik het over mijn vader had, mag ik nog even verder vertellen over hem. Hij was een man die de opkomst van de auto's en de radio meemaakte en een beetje in zijn lood geslagen werd. Hij voelde het aan dat er een nieuwe tijd aanbrak en hij daaraan geen deel meer zou hebben. En misschien juist daarom verzamelde hij alles wat hij tot zijn eigen tijd meende te behoren. Voor mij, als jongetje uit de nieuwe tijd, sloop ik soms naar de zolder waar hij alles bewaarde. Ik weet nog dat er een oude, zwarte koffer stond. En het leek in mijn verbeelding bijna een zeeroverskist. En met angst en met veel verbeelding opende ik die. Ja, en weet je wat ik in die kist vond? Sleutels, oude beroeste sleutels, van onder tot boven. Ik weet niet waarom hij die bewaarde. Hij moest er ergens een niet meer te achterhalen manie voor hebben. Telkens hij een sleutel vond, om het even waar. Ach, zelf op straat haastte hij zich om die op te rapen en op zolder weg te bergen in die oude kist. Misschien dacht hij wel dat een dezer onder de sleutels deze zou zijn die hem de poort van de hemel en het eeuwige geluk kon bezorgen. Als kind kon ik hem niet begrijpen. We zijn in opstand gekomen. Hij was iemand uit de 19e eeuw. En hij had een kind verwekt uit de 20e eeuw. Soms zou hij nog met tranen in de ogen kunnen zeggen, we hebben elkaar nooit begrepen. Op zolder lag ook nog het stuur van een oude koersvelo. En waarom wou hij die bewaren? Toch niet om er in zijn oude dagen nog de Ronde van Frankrijk mee te winnen, veronderstel ik. Maar hoe dikwijls heb ik als jongetje op zolder rondgelopen met die fiets in de handen. Ach, en nooit heb ik met een fiets kunnen leren rijden, echt waar. Eens maakte ik me daarom zo woedend op, dat ik gewoon een fiets greep en erop sprong, om met die fiets even plots een gat in de kop te vallen. Ja, en wat lag er nog allemaal op zolder, door vader bijeengeraapt, alsof hij ermee naar de eeuwigheid wou, zoals Egyptische farao's het deden in hun piramiden. Een Duitse helm uit een oorlog 1418. En een bovenop en daarnaast zijn eigen kepi van de Gardesevik met een groene pluim erbovenop. Alsof hij zijn leven lang die oorlog van 1418 wou blijven voortzetten. Soms zet ik met die kepi op het hoofd en schopte ik op de Duitse helm. En als ik kwaad was op iedereen, dan zet ik me in tegenheer de Duitse helm op het hoofd en deed ik waf, 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 waf. En eens ben ik uit het zoldergat naar beneden gedonderd, de steile trap af. Gelukkig had toen net die Duitse elm me op het hoofd gestaan, zodat ik zeggen mag dat ze me toch een beetje het leven gered hebben. Een stukje dat ik daarnet verhaalde, heb ik met ontvloerde stem gesproken. Want vader is reeds lang overleden. Soms hoorde hij me op de radio, soms zag hij me op tv en dan schudde hij het hoofd. Wat voor jongen van kinderen heb ik toch op de wereld gebracht, alsof hij in een vrolijke bui was en dan zei, het is vreed, zei de uil, wat voor lelijk beest heb ik op de wereld gebracht. Want hoewel hij een holokort was en een grapjas, hield hij toch aan fatsoen. Hij stond erop dat ik de oude geplogenheden in ere hield. En als ik dan weer eens niet deed zoals hij gewoond was, niet naar de zondagmis ging, en riep, lees en verspreid de rode vaan, dan werd hij wat mistroostig. En dan zei hij, wat moeten de mensen dan weer van mij denken? Maar nauwelijks had hij zoiets gezegd, of er kwam een monkel rond zijn mond, en in zijn mooie, lieve ogen flakkerde een lichtje. Godver, gij zijt die man, zei hij dan. En dan schoot hij in een lach. Zijn laatste dagen bracht hij door in een rustoord. En daar was hij de vriend van iedereen. Oude communisten die er verbleven en me gezegd. En de pastoor zei het me eveneens. Hij kon met iedereen praten, want hij was geen fanatiekeling. Dat heb ik van hem geleerd. En daar ben ik trots op. Toch hield hij eraan dat ook daar in het rusthuis wetten en geplogenheden in ere werden gehouden. Hij zag niet graag dat men over de rozenperken liep en die plunderde, of zomaar over het gras, het mooi geschoren gras liep. Daarom zei hij tot de overste dat hij een bordje zou schilderen met daarop de woorden, verzoek niet over het gras te lopen. En toen het bordje er stond, zei hij tot de overste, dat heb ik speciaal voor u gemaakt, want het zijt gij die steeds het slechte voorbeeld geeft. Ach, en eens bracht ik hem op een zondagmorgen bezoek en liet hij me overal rondlopen. Hij speurde links en rechts, zag niemand en liep toen met mij over het grasveld. Er is toch niemand die het ziet, zei hij. Ja, zo was hij. Een vat vol tegenstrijdigheden. Als ik hem een zeer oneerbiedig grapje opdiste, dan kon hij zich tranen lachen. En die tranen wegvagen, zei hij dan. Vertel dat toch niet aan de anderen, want ge weet hoe dat de mensen zijn. En laat eens uw haar knippen, zei hij, want ge ziet eruit als een van die snotneuzen die Marianne roken en op een gitaar krabben. Nee, fanatiek was hij niet. Maar ontmoette hij iemand waarmee niet te praten viel, dan zei alleen nog goedenavond. En liet hij alles ongemoeid, want een ruzie maken, dat lag hem niet. Behalve dan eens met mij, want hij voelde zich nog altijd verantwoordelijk voor mijn domheden. Ach, misschien was het wel omdat het zijn eigen domheden waren, die ik in mijn eer en deugd voortzette. En meestal ben ik blij als ik mijn zoon of mijn kleinzoon diezelfde domheden en ondeugden zie begaan. Ik zag gisteren nog een hele hoop mopjes stappen. Nee, Je moet niet denken dat ik me vergis en dat ik had moeten zeggen, hoorde ik gisteren nog een hele hoop mopje stappen. Ik zag ze echt, want het waren nieuwe soort mopjes die je met gebaren moet maken. Echt grappig. U moet het ook eens proberen. En als u ergens op een feestje of zo zijt. U moet eerst en vooral vragen of ze die reeds kennen. Van het knaapje dat aan het ontbijt zit en met klagelijk stemmetje zegt, moe, heb je me geen ander koffielabeltje? Nee, daar is nog steeds helemaal niets grappigs aan, maar het komt nu. Terwijl u het klagelijk stemmetje hoort, moet u meteen met beide handen, links en rechts, het vel van uw keel uittrekken. Het lijkt er dan op of het lepeltje dwars in uw keel steekt. Nu ja, het is wel wat luguber, maar het blijft toch maar een grapje, is het niet? En daarna vertelt u dat er iemand bij vrienden op bezoek is en dat die vraagt, zit ik niet te dicht bij de tv? Ondertussen maakt u weer al gebaar, geduwd met de vinger op uw neus. Allemachtig heb ik me daarmee gelachen. Het lijkt erop of die iemand met zijn neus tegen het glas van de tv zich plat drukt. Moet ge ook eens doen, zeg. Daarna boost u nog eens het klagelijk stemmetje na en zegt u dat u het zoontje van Willem Tell zijt. En als zoontje van Willem Tell zegt u dan haast wenend, ik dacht dat je door de appel ging schieten. En meteen brengt je de hand met een pijnlijke baar tegen uw ene oog aan. Ze lachen zich daar kapot mee, echt waar. Wilt u nog met eentje voor de dag komen, dan zeg je, weet je, de man die de granaat heeft uitgevonden, kwam onlangs met vrienden een café binnen en riep naar de garçon dat hij 4 whiskies verlangde. En dan steekt u meteen de hand op en laat u maar 2 vingers zien. En als laatste vertelt u dat er onlangs een man op een overvol platform van de tram stond en tot de dame naast hem zei, madame, wilt u paraplu eens de andere richting uitsteken? En meteen steek je de vinger in de mond en duwt die tegen de wang aan. Gek zeg, het lijkt er dan op of die paraplu in uw mond zit. En daarna zegt je, merci madame. En dan steek je de vinger binnen in uw mond tegen de andere wang aan. Ik heb me krom gelachen met die dingetjes. Er waren er nog een hele hoop, maar die vergat ik. Men zou die meteen allemaal moeten overschrijven. En wat het mooiste is met die grapjes, als u ze allemaal hebt opgedist en u merkt dat niemand erom lachen kan, dan zegt ge hoofdschuddend, ja, dat zijn die nieuwe Amerikaanse mopjes. Hoe kunnen ze daarmee lachen, dat weet ik ook niet. Het was, geloof ik, dat ik het daar straks nog over vader had en dat ik vertelde hoe weinig we overeenkwamen, omdat we zo heel veel gemeen hadden. Nog steeds herinner ik me in onze laatste gesprekken waarin hij het over mij en mijn werk had. Als ge uw werken leest, zei hij, zou men denken dat ge een soort held zijt geweest en in werkelijkheid waart ge een eenzijdig ventje. Je zijt maar in uw 13e maand beginnen lopen en ge waart al bijna 16 maand als ge nog geen woord gesproken had. We dachten dat ge doofstom waart. Ja, wat mijn vader daar in zijn geheel van mij ophing, dat was het portret van een sukkeltje, van een jongetje, dat daar de hele dag stil kon zitten, onderaan de trap in het achterkamertje. Hij bleef daar zitten, zei hij, met iets in het hart. Och, kom, we stopt nu een krant in de hand. En daarmee bleef je zitten. Nee, zei ik onszelf, Nee, nee, zeg dat niet. Maar hij schudde het hoofd, een beetje teleurgesteld om mij. En wat later zei hij, als we u eens een schaar in handen durven te geven, bleef je daar nog steeds onderaan de trap zitten, om met die schaar prentjes uit de krant te knippen. Ik stak de handen op om hem tot zwijgen te brengen en in tegendeel allerlei avonturen uit mijn kinderjaren aan te houden, alleen maar om te vergeten wat hij over mij wist te zeggen. Want misschien was het de waarheid en zou ik, alsof ik opnieuw kind was geworden, aan het huilen zijn gegaan. Het was niet mogelijk wat hij daar zeide. Het mocht niet mogelijk zijn, want dan zou ik mijn leven lang niets anders geweest zijn dan een dom, klein, onnozel jongetje. Nee, ge vergist u, riep ik uit. 5 dagen geleden vertelde ik u dat mijn voornaamste werk erin bestond met een schaar allerlei stukken uit de krant te knippen. Een journalist is iemand die de hele dag door kranten leest en ze stuk knipt. En nu denk je dat dit geen 5 dagen geleden is, maar 50 jaar geleden. Hij bleef echter om mij het hoofd schudden, zoals men dat om een eenzijdig kind doet. Om een eenzijdig, stil en wat achterlijk kind, zoals ik er steeds eentje ben geweest. Ik zou het een andere eens willen weten, vervolgde hij, wie je met dat elsje bedoelt, waarover je in al uw boeken schrijft, waarmee je op zolders hebt gezeten, waarmee je in vervallen oude kastelen hebt verbleven. Bij mijn weten woonde geen enkel elsje ergens in onze omtrek. Bij mijn weten heb ik nooit een elsje gekend. Het is fantasie van u, zoals alles van u fantasie en verbeelding is. Ach, ik wist het. Maar hij moest me dat allemaal niet zeggen, zoveel jaren later. Ik heb daar last en ambras genoeg mee gehad, zei hij. In iedere scheur van het bank en in elke vochtige plek van de muur en van de zoldering heb je een monster gezien. En bij nacht heb je steeds liggen roepen en schreeuwen dat er een spook op zolder zat. Een schrikscheidertje, dat waard, zei hij. En ik heb alleen maar die avond gehuild als een kind. Want het was waarheid wat hij die avond had gezegd. Ik ben een schrikscheidertje. Allemaal waarheid wat hij zei. Mijn leven lang heb ik me voortdurend voorgenomen een held te zijn. En ik ben een schrikscheidertje gebleven. Maar ja, wat kunt je eraan verhelpen?